Snelle jongens, snelle babbels en nog snellere games in de week met XBNL. X-Go, give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X-Go, deliver to you. Ah, jongens, dat deuntje. Ik was er aan toe na zo'n lange dag. Maar wat een week hebben wij achter de rug, beste kijkers en beste luisteraars. Een week vol games, games en nog meer games. En daar gaan we jullie natuurlijk komend uur alles over vertellen. Maar eerst gewoon even, Jeff, Glenn, welkom mannen.
Yes.
Fijn dat jullie op deze toch wel bijzondere dag tijd hebben kunnen maken.
Dankjewel.
Zeker weten, ja.
Speciale trui voor aangetrokken, hè?
Ja.
Steken
ja,
Indianen trui.
Ja, Glenn, je niks meer aan doen. Houden zo. Hey, qua huishoudelijke mededelingen, mensen, jullie weten ons te vinden op xboxnederland.nl voor je dagelijkse portie nieuws. Op Discord om daar lekker over door te babbelen. En wil je af en toe wat mooie clipjes en wat mooie screens, dan kom je lekker bij ons op Twitter of op Facebook hangen. We zijn aanbeland bij podcast nummertje 192. We zitten vandaag op 5 november 2021 en het is een bijzondere dag, want wij delen de tweede 10 van het jaar uit voor een game.
Hatsifatsi.
Een spoiler, het is niet, hoe heette die titel nou die Eddie gereviewd had? Iets met Cards of the Dead. die heeft het niet gered, om te zien, helaas.
Heeft het net niet gered.
Die heeft het net niet gered. Maar het, we hebben eerder dit jaar hebben we natuurlijk een 10 gegeven. En dan weten jullie over welke game ik het dan heb, mannen?
Ja, volgens mij wel. Dat is de game die wij nog met z'n twee hebben gespeeld, toch? Of niet?
Jazeker. Ja. Van onze vriend Jozef Fares. Als ik het goed uitspreek, It Takes Two.
En nog steeds, als ik daarna terugkijk, gewoon, dat is echt gewoon dubbel en dwars die 10 waard. Zeker weten.
Ja. Ja, dit is een game die de tand destijds gaat overleven. En vervolgens hebben we het een heel wat maanden moeten doen met een heleboel andere goede games. Variërend van een, van 3'en, 4'en, 5'en, 6'en, maar ook 8'en en 9'en. Maar deze week hebben we echt weer een topper in huis. Jeff, jij bent afgelopen, wat zal het zijn geweest? 2 weken bezig geweest met Forza Horizon 5. En ik denk dat Glenn als purist, als echte Forza-liefhebber en ik in zijn kielzog, graag alles over deze game willen horen.
Ja, nee, ik snap het. Ja, Glenn die was natuurlijk al, die heeft met zijn artikel over Forza Horizon 4, heeft hij ook al het nodige aanweten te scherpen. En gezegd van, oké, maar dit is toch echt wel nodig in Forza Horizon 5. Dus ik heb dat erbij gepakt. Ik heb een deel van de punten heb ik toch achterwege gelaten. Dat gaat te ver, te diep in op Forza Horizon 5. Maar ik heb die game heb ik van voor naar achter gespeeld. En ik kan eigenlijk niks anders concluderen dat het gewoon weer een hele goede nieuwe versie is van Forza Horizon. Ja. Ik had, toen ik op de E3 de aankondiging zag, toen had ik eigenlijk Forza Motorsport verwacht. Maar die kwam niet. En in plaats daarvan kwam dus Forza Horizon 5. En toen had ik zoiets van, weet je, dit zal wel een of andere filler zijn. Gewoon om even de tijd mee te doden op weg naar de volgende. Maar gaandeweg en vooral de afgelopen maanden bleek toch dat het, dat ze toch wel aardig wat tijd erin hadden gestoken. En dat ze het niet zomaar een Forza Horizon zou worden. Natuurlijk kennen we de beelden al, dus we wisten al dat het visueel in ieder geval al mega, mega mooi zou worden. Nu echt hands-on met die game te hebben gespeeld, ik kan niet anders zeggen dat het een fantastische volgende serie is, of volgende onderdeel in de serie is.
Ja, hey, en Jeff, kijk, jouw review staat echt net online op xboxnederland.nl. Mm-hmm. Ik denk dat we daar eens gewoon wat dingen van moeten gaan bespreken ook. Een van de allereerste en de belangrijkste dingen is natuurlijk de setting, het canvas, zoals jij het noemt, waarop de game zich afspeelt.
Ja.
Wat kun je daarover vertellen?
Ja, dat is eigenlijk wel de ster van de show. En dat is meestal wel geweest bij Forza Horizon. En daar ben ik het heel erg met Glenn eens. Dat was in de vorige, Engeland was dan net even een tikkeltje minder. Hè? Want als je denkt Forza Horizon, dan denk je lekker chillen muziek. Lekker een beetje, lekker nachtlevensfeertje. Maar dan overdag dat het lekker zonnig is. strand erbij. Ja, en dat had Engeland niet echt. Het was vaker druilerig dan dat, daar de zon scheen. Ja. En dat is nu echt helemaal terug. Dus dat is met Mexico zitten we echt weer in de zon. Het is weer lekker chill is het. Palmboompjes, grote woestenij. Als er wat aan de hand is met het weer, dan is het ook vaak iets tropisch. Dus dan is het in de jungle dat er een dikke plens regen valt. Of het is een zandstorm is het. Dus ja, dat is helemaal oké. Okay. Dus ja, Mexico, dat is qua beleving is dat een hele fijne. En als je even stilstaat, je kunt op elke willekeurige plek in de wereld kun je stil gaan staan, om je heen kijken. En je ziet zoveel detail. En dat is wel bijzonder. Dus het is meer dan 100 vierkante kilometers. En waar je ook maar stil gaat staan, het ziet er nooit onafgewerkt uit. Het is gewoon allemaal picobello in orde.
Ja. Ja, want er zijn een aantal dingen die je in je review beschreef. Inderdaad, de grootte van de map, meer dan 100 vierkante meter. Nou, Glenn, jij weet het misschien uit je hoofd, maar het zijn volgens mij meer dan 500 wegen waar je overheen kunt knallen. Ik heb toch een beetje het gevoel dat die verschillende biomen, dat vulkaangebied, de jungle, om het zo maar te zeggen, de berggebieden, dan de kustlijn. Het is allemaal wel heel erg mooi authentiek, hè, van elkaar te onderscheiden ook. Een aantal dingen, zeg maar, zijn ook echt wel vernieuwend. En een van de dingen waar jij volgens mij heel erg over te spreken bent in deze versie, of in ieder geval wat een verbetering is, is het geluid en het fotorealisme.
Ja. Oh, ja. Sorry. Ik dacht dat je tegen Clint had.
Oh, nee. Ja, ja. Nee, ben ik zo ook benieuwd naar. Maar nog even bij jouw review blijven.
Inderdaad, helemaal. Dus het is heel raar. Als je Forza Horizon 5, als je wat filmpjes en wat gameplay bekijkt op je telefoon bijvoorbeeld, dan heb je, als je even ernaar glinst, dan heb je het idee van, oh, dit is echt. En dan kijk je wat langer en dan zie je, oh ja, nee, het is toch echt een game. Dus dat is heel, uncanny eigenlijk. Dus dat is best wel, lachen. Dat we ook voor het eerst echt wel een game hebben die bij vlagen fotorealistisch is. En het geluid. Ja, ik had niet zo heel veel aan te merken op het geluid in die vorige Forza Horizon. Clan overduidelijk wel. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat hij nu hiervan vindt. Maar het is zeker wel aangepakt. Dus ook in deze Forza Horizon is er gewoon extra veel tijd aan besteed. En het lijkt wel alsof ze ook wel wilden compenseren voor, nou ja, de mindere kwaliteit in Forza Horizon 4. Want we zagen in die dev-updates ook dat ze echt met geluidsopnames met alle verschillende auto's bezig waren. En je merkt nu dat elke auto nu echt wel zijn eigen karakteristieke geluid heeft. En daarbovenop heb je ook nog eens een keer dat audio raytracing. Dus als je echt door een betonnen straatje knalt, dat het geluid van alle kanten komt. Of als je door een tunnel gaat, dat het geluid van alle kanten komt. En dat maakt het gewoon net even wat meer afgeproduceerd en ook op dat vlak wat meer realistisch. Beter voor de
leven. Absoluut. Ja. Ook als je ergens op een parkeerterreintje staat te wachten en je hoort andere spelers langs knallen, klinkt gewoon goed. Heerlijk. Ja. Die ambiance, dat zit echt wel snor. En ik moet zeggen, de sfeer in het algemeen is ook goed. Hè? De spelers, iedereen heeft er zin in. Ook als je een bepaalde challenge board probeert te halen of een bepaalde jump. En je ziet ook andere spelers naar kijken of het gelukt is. En je ziet ze ook bijna juichen, toeteren en zo. En iedereen heeft er gewoon ook zin in. En dat is ook heel leuk om te zien.
Ja. Blinkt echt uit in de sfeer. En Jeff, in jouw review dacht ik ook te begrijpen dat ze een deel van het progressiesysteem wat op de schop hebben gegooid. Onder andere de accolades, als ik het goed uitspreek. Op wat voor manieren, kun je daar kort wat over vertellen, wat voor manieren je nou allemaal binnen Forza Horizon 5 progressie kunt maken als speler?
Ja, het is eigenlijk een nieuwe toevoeging aan de game. En nu zou je denken met Forza Horizon 3 en 4, dat stikte al van de afvinklijstjes en de dingen om te doen in die game. En dat is een beetje mijn eigen, daar ben ik heel erg gevoelig voor, dat ik al die races wil ik halen en ik wil al die sterren, die wil ik op 3 hebben. En ik wil alle wegen wil ik verkend hebben. En dat zit ook weer in deze, alleen daar bovenop is nog eens een hele dikke laag aan extra lijstjes gelegd. En voor mensen die er goed naar kijken en die Forza Horizon 4 DLC hebben gespeeld, die herkennen dit aan die Lego brick grid die er was. Ja, dus dan dat absoluut. Je echt zo'n grid had met, hey, ik kan al die challenges gaan afwerken. En dat zit hier nu ook in, maar dan nog uitgebreider. Dus voor elke game type heb je dat. Voor elke race type heb je dat. Voor de verschillende showcases zit dat erin. Voor online, voor single player. Op alle dimensies zijn nu wel weer challenges gelegd. En ja, dat krijg je dus in die vorm van die accolades krijg je dat. En dat is ook de manier waarop je progressie boekt in die game. Dus dat betekent dat je gewoon lekker op je eigen stijl kunt gamen. Punten kunt binnenhalen en toch voortgang maakt in het verhaal. Zonder dat je ook maar op enig moment wordt gedwongen van, ja, maar ik moet nu dirt races gaan doen terwijl ik daar geen zin in heb. Nee, je kunt gewoon lekker op je eigen manier die races doen. En op je eigen tempo, met je eigen, nou ja, gewoon je eigen interesse eigenlijk gewoon lekker gaan doen in die game. En of dat nu al die showcase events aan het afwerken is, of dat je ja, non-stop van die jumpboards wil doen bijvoorbeeld. Dat is helemaal aan jou.
Ja, ja. Ja, nee, klopt. Je hebt, wat dat betreft, kijk, de Forza Horizon 4 bood natuurlijk al heel veel vrijheid. Maar toch ja, moest je een bepaalde, tot op zekere hoogte, lijn volgen om progressie te boeken. En dat heb ik, nou ja, goed, ik heb de game denk pas 5 uur gespeeld of zo. Maar in die 5 uur merk je eigenlijk al dat daar op dat vlak toch veel meer vrijheid gegeven wordt. Glenn, jij hebt de game inmiddels ook al een aantal uurtjes gespeeld. Wat waren jouw indrukken en wat was ook het eerste dat jij bent gaan doen?
Ja, ik ben eigenlijk gisteren heel vroeg gaan slapen. Ik denk, ja, ik kan nu de game niet spelen, morgen wel. Dus ik ga ook heel vroeg opstaan om te kunnen spelen. Dat is ook gelukt. Ik heb een 2,5-3 uurtjes gespeeld, denk ik, inmiddels. Ja, wat je zegt, ja, die vrijheid, blijheid, dat zie ik al terug in de tutorial. Hè. Die is een stuk korter dan voorheen. Je wordt al heel snel vrijgelaten. Dat is ook gewoon heel fijn om mee te maken. Wat ik zei, de sfeer is gewoon heel erg goed. In de wereld, maar ook de spelers onderling. Ik moet zeggen dat ik wel redelijk wat bugs ben tegengekomen in die paar uur. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren, maar op een gegeven moment mijn audio is gebukt. Dus bij die, dat zijn misschien nog weer spoilers. Maar in een bepaalde race in ieder geval met die Cosworth RS... het geluid klonk gewoon voor geen meter. Of het leek net of hij in een versnelling bleef hangen of iets.
Oh, ja.
Ik heb op een gegeven moment ook gehad dat de rewind niet werkte. Een kapsel van het karakter verdween. Ja, het zijn allemaal kleine dingetjes hoor. Wat erger was wel, is dat ik mijn connectie af en toe verloor. En dan was ook ineens de snelheid uit mijn auto was helemaal weg. Dat was wel apart. En het vervelendste, maar ook wel weer wat humoristisch... is dat ik in Forzaton, een duel, en ik verloor hem ook gewoon hard. Hè. Ik zat in de kever en die ander zat in een van de Porsche. Ik denk, nou, dat wordt niks. Maar op een gegeven moment, nou, dat duurt maar, het duurt maar. Toen kwam ik bij de punt aan, dan stond hij er aan nog te wachten. En er gebeurde ook helemaal niks. En er bleef niks gebeuren. En nou, op een gegeven moment heb ik de game maar verlaten. Maar het lijkt nog niet helemaal op orde te zijn op bepaalde puntjes, maar... Ik moet zeggen dat laatste punt het enige was wat enigszins hinderlijk was. En de rest kan ik prima mee leven. Nee, het was echt op en top genieten.
Ja, ik heb vooral een paar grafische bugs gehad. Maar dat was eigenlijk een paar dagen terug al. En ik heb gemerkt dat er elke dag, zeg maar voor de release aan, elke dag al een nieuwe patch was voor die game. Dus dat die ontwikkelaars daar ook druk mee bezig waren. En ik heb eigenlijk de afgelopen dagen... ben ik niks geen rare dingen meer tegengekomen. Dus misschien ligt het dan aan mij. Maar daarvoor had ik een paar grafische bugs. Weet je, als je een tunnel inrijdt, dat het helemaal licht is... en dat daarna pas de goede belichting er doorheen komt. En dat de time of day ineens halverwege een wedstrijd... of halverwege een race ineens helemaal omsloeg. Maar ja, dat was alleen toen. Dus ik heb er verder weinig last van gehad. En moet ik eerlijk zeggen, dat is ook niet... zo storend geweest. Ik vind dat, zo heb ik het ook in mijn review omschreven, dat valt ze maar binnen de norm voor grote MMO open wereld games.
Ja, ja. Okay. Ja, nee, ik herken dat. Ik ben ook nog maar heel weinig tegengekomen wat niet echt functioneert. Ik heb inderdaad wel 1 of 2 keer gehad dat die de online, dat die de connectie verloren ging. Maar daar blijft het ook al bij. Ik lees overigens dat ook al toch nog wel wat regelmatig terug op Twitter. Dat daar inderdaad wereldwijd wel wat mensen tegenaan lopen. Maar ik denk dat we over het algemeen wel kunnen spreken van een hele goede lancering. Game scoort internationaal gezien ontzettend goed. Op OpenCritic de best beoordeelde game van 2021 so far. Op Metacritic weet ik dan niet precies. Ze stonden nog op een 91. Maar ik weet niet hoe dat ten opzichte van andere games is. En bovendien kun je ook afvragen, ja, wat maakt het uit? Weet je wel, het bepaalt natuurlijk niet jouw eigen spelplezier. Maar het zegt wel iets over de brede zin hoe de game ontvangen wordt. En dat is, denk ik, ontzettend lovend en positief. En dat zien wij ook terug in onze Discord, binnen onze community. Behoorlijk wat mensen zijn aangeschoven afgelopen week. Ik denk ook wel een beetje naar aanleiding van dat item dat we vorige week opgenomen hadden. En naar aanleiding daarvan heb jij een club opgericht, hè? XBNL?
Club Joop gericht voor... Oh nee.
Mensen met...
dat klopt. Dus een Forza Horizon 5 club. En voor mensen die zoeken op XBNL, die vinden misschien wel meer clubs. En die vinden zelfs clubs waarbij staat dat het de officiële club is voor Xbox Nederland. Maar daar zijn wij zelf geen eigenaar van. Ja. Dus de laatst opgerichte club met Forza Horizon 5 als logo, dat is onze club. En dat is ook waar mensen nu actief op zijn. Ja. Dus als je mee wil racen, in onze optocht mee wil doen, dan join die club, XBNL of Xbox Nederland, voluit getypt. En daar vind je hem.
Ja. Yes, en hoe doet hij het eigenlijk op de One dan? En Sean Baton vraagt ook, hè, wordt hij cross-gen? Ja, dat is hij. Hij is zowel speelbaar op de Xbox One als op de series consoles. Mm-hmm. Maar hoe draait hij nou eigenlijk op de One? Weten jullie dat?
Nee, ik heb hem wel op de Series S geprobeerd. Ongeveer 3 kwartier. En het ziet er dan nog steeds heel erg fraai uit. De laadtijden zijn uiteraard prima. Framerate heb ik geen bijzonderheden in gezien. Ja, het oogt allemaal ietsje minder chic ten opzichte van op de Series X en dan ook mijn OLED-scherm. Dus dat verschil is wel duidelijk, maar het speelt wel lekker. Het speelt prima. Ik dacht vanochtend inderdaad hetzelfde van, ja, zouden we toch ook eens even moeten kijken van, ja, hoe speelt hij nou op de One S of de One X?
Ja.
Omdat er natuurlijk toch nog best wel wat mensen binnen onze community zijn die nog geen series console hebben.
Nee, dat bedoel ik.
Maar ja, dat hebben we niet gedaan, toch, Jeff? Of heb jij dat wel nog getest?
Nee, dat is trouwens wel een goeie, want daar heb ik verder ook weinig aandacht aan besteed. Ja, ik ga echt uit van de series S en X, dus dat vind ik ook het meest interessante. En wat ik weet van die series S is dat het eigenlijk ook dezelfde performance heeft als de series X, wat gewoon prima is. Alleen een iets lagere resolutie.
Ja, Peter in de chat die geeft eigenlijk aan dat hij op de One X geen probleem heeft gezien. Alleen de laadtijden wat langer zijn dan hij misschien zou willen zien. Maar dat is heel hoopgevend. Ja, ik moet zeggen, Jas gaf het volgens mij, of Jazz, hoe noem je die? Vincent, die gaf het vanmiddag ook al aan. Hè? Quick resume, dat werkt nu eindelijk ook. En dat was in voordelen ook niet zo. Dus voor een online game, wat hij ook al aanreed, is dat wel heel erg fijn om te zien. Misschien ook wel een first.
Ja.
Ja. Echt een verademing.
Daar was ik ook echt inderdaad. Mijn zoontje, die was voor het avondeten, had hij ook even nog wat Forza gespeeld. En toen gingen we na het avondeten weer. En het was tv aan, Xbox aan, Forza aanklikken. En hij ging gewoon naar, echt, ik denk, hooguit 10 seconden. En hij was gewoon weer aan het racen. Dus dat
is ook fijn aan Forza. Want, en dan kunnen we misschien zo eens een keer de overstap maken naar wat andere reviews. Maar... Ja. Ik heb net voordat ik zeg maar de Forza key kreeg, heb ik ook Riders Republic gespeeld. En dat is dan net even, gewoon wat minder vloeiend. En vooral omdat ik ze direct na elkaar heb gespeeld, dan merk je direct van, ja maar kijk, in Riders Republic, daar moet je een tutorial door en je bent daar echt gewoon een uur mee bezig en je wilt dat niet. En er komen filmpjes tussendoor en die filmpjes duren lang. Want die heb je als een keer eerder gespeeld, want je hebt de tutorial niet helemaal afgemaakt. Dus die start je weer opnieuw op en je moet helemaal vooraan beginnen. Je kunt die filmpjes niet skippen. Dan moet je verplicht met iemand gaan praten. Je staat stil en je kunt pas bewegen als diegene klaar is met praten. Nou, dat soort dingen, dat zit in Forza is dat gewoon wat fijner uitgewerkt. Hè? Je wordt direct in de game gedropt, direct in de actie gedropt. Je kunt direct gaan rijden. En ondertussen krijg je je berichten krijg je wel binnen. Of je informatie over je volgende missie begint dan al. En dan kom je ergens aan en dan start je ook gewoon direct. Of dat gaat gewoon soepel over. Dat is allemaal gewoon wat meer gepolijst.
Ja, het is echt wel spijker op zijn kop. Want ik heb dat inderdaad ook vandaag vaker gemerkt. Dat dan wilde ik eigenlijk wel gaan afronden. Maar er is altijd...
Je bent altijd bezig.
Er is altijd wat nieuws te doen, zeg maar. En dat is denk ik gewoon kenmerkend voor het tempo van deze game. Je bent echt een game aan het spelen. En je kan je daar zo uren in verliezen.
En je hebt nooit het idee van... Moet ik weer helemaal zo'n missie gaan doen? Weet je, dat?
Nee.
Het is nooit. Het is altijd van...
Ik denk dat wij even
zo'n missie er nog doorheen drukken. Ja, laat het nog maar even doen. Ja.
En voor je het weet is het 2 uur 's nachts. Maar jongens, wij gaan natuurlijk over Forza Horizon nog veel meer praten komende weken. In ieder geval, de kogel is door de kerk. De tweede 10 van het jaar is gegeven. En nou, oprecht een potentiële Game of the Year van 2021. Check xboxnederland.nl voor meer informatie. Of kom lekker hangen in onze Discord. En ik denk dat we dan nu ook gewoon naar de volgende reviews moeten gaan. Want het was een hele drukke week. Waarin we 5 reviews gepubliceerd hebben. En er nog 2 reviews lopen. En ik denk een van de andere kopstukken van deze week is wat mij betreft Riders Republic. Of ja, eigenlijk Guardians of the Galaxy. Alleen die heeft Niels gereviewd. De Marvel's game. En Niels is er nu niet. Ik denk dat het fijner is dat hij daar gewoon zelf wat over vertelt. Tenminste, volgens mij zitten wij er alle 3 niet in. Klopt dat?
Klopt. Ja, het enige is een, natuurlijk een teaser geven. Dus dat mensen, zeg maar, nu speciaal voor Guardians of the Galaxy onze podcast zijn gejoind. En de teaser is dat je volgende week weer moet luisteren.
Ja, en dat wil je natuurlijk sowieso, want je wil eigenlijk Niels ook niet missen, hè? Dus op zich
nee,
is dat,
we hebben sowieso nog wat beef met Niels over GTA natuurlijk. Maar,
maar daar gaan we 2e uur over hebben vandaag.
Bonus content.
Nee, maar laten we doorgaan naar Riders Republic dan. Om ook een beetje binnen hetzelfde genre te blijven. De game door Ubisoft Montpellier ontwikkeld. Een beetje de sport, extreme sport variant van de Crew 2. Waar je in de Crew 2 kon vliegen, kon autorijden en allerlei andere bizarre dingen kon doen. Ga je nu in Riders Republic, ga je op het snowboard, op de skis, met de wingsuit. Echt in een enorme wereld, echt een enorme wereld. De wereld in Riders Republic. Hij is echt huge. En ben ik daar een beetje op uitgekeken op die huge werelden. Het heeft me ervan weerhouden om met Valhalla eigenlijk daarmee verder aan de slag te gaan. Ik ben toch na 1 uur of 20 afgehaakt. Dat was ook zo bij Origins en dat was ook zo bij, de game die er tussendoor zat? Odyssey.
Mm-hmm. Ja.
Omdat ik bij die games, en zo begin ik mijn review ook, omdat ik bij die games het gevoel had dat er een wereld is waar geen einde aan komt. Waarin me toch behoorlijk overweldigd heb gevoeld door alles wat er op die map kan en of moet gebeuren. Daar ook onderscheid in te maken van welke dingen moet ik nou gaan doen om progressie in het hoofdverhaal te houden. En Riders Republic biedt nog een veel grotere open wereld. Maar daar heb ik eigenlijk vanaf seconde... de tutorial was tergend, maar daarover zometeen nog wel meer. Maar op het moment dat ik die tutorial uitkwam, had ik het gevoel, zeg maar, dat de wereld is je speeltuin. En ja, het is een Ubisoft game, dus ja, er zijn allemaal icoontjes op de map waar je naartoe kunt en events kunt gaan doen. En daar zal ik zo ook nog wel meer over vertellen. Maar de wereld op zichzelf is de game. Dus waar ik bij de vorige Ubisoft games toch een beetje dat gevoel had van, waar begin ik aan? Heb ik in ieder geval bij Riders Republic het gevoel gehad van, deze hele wereld die ligt aan mijn voeten en ik kan gaan en staan waar ik wil, hoe ik dat wil en met welke snelheid ik dat wil. En nou, daar schittert deze game wat mij betreft ontzettend in. Het is een game die eigenlijk een beetje, net als in Forza Horizon 5 ook, het zijn dan weliswaar daar geen biomen, maar verschillende soorten settings kent. Je hebt wat meer de bos- en de natuurgebieden, je hebt de ijsvlaktes, je hebt de savanna's of de woestijngebieden. En al die gebieden die zien er vanaf een afstand behoorlijk indrukwekkend uit. Ik heb ook in de review lekker wat van de foto's uit de fotomode erin geplakt. En dan zie je ook van ja, dus wat dat betreft, vanaf een afstandje ziet die game er echt als een, als een zeer gelikte game uit. Ander pluspunt in deze game is dat je snelheid is key. Ja, en Jeff, jij noemde het net al hè, met die met Forza Horizon, dat je zo lekker bezig kunt blijven. Dat je dat bij Riders Republic wat gemist hebt. En dat zit hem echt in die tutorial. Je moet even door die tutorial heen bijten. En vanaf dat moment, zeg maar, kun je aan één stuk door. Het laden van plek A naar plek B op de map, als je bijvoorbeeld zou teleporteren in een split second. Echt nog geen tel. En je staat aan de andere kant van de wereld. Er zijn events bij dat je in je wingsuit met echt een enorme snelheid over de map gaat. En dan moet je door bijvoorbeeld door bepaalde ringen heen. En op het moment dat je dan door een ring heen bent, dan gaat je character direct over op een snowboard bijvoorbeeld. Of op een mountainbike. En het is allemaal in een split second. Hè, die game die floreert in haar snelheid. Nou, en dat geeft een ontzettende... Ja, ontzettende rush, zeg maar. Je hebt echt het gevoel van, oh, je bent een game aan het spelen. Maar je betaalt daar ook een prijs voor. En dat zit hem in de beperkte, en als je iets omhoog scrolt, Jeff, dat zit hem in de beperkte details. Hè? Dus die, de game is snel. Maar eentje iets omlaag. Even kijken, hier? Waar zit je nu? Ja, bij die screenshot van die bergen. Sorry, ik zit op het scherm in Twitch mee te kijken.
Ja.
Ja, die inderdaad. Hè, dus die snelheid die zit wel goed, maar het gaat gewoon ten koste van details. Het is een tamelijk generieke wereld en doordat je met een rotgang door die wereld gaat, ja, zie je toch ook wel voortdurend dat de wereld zich aan het inladen is. En dat is op afstand is dat helemaal niet zo erg. Maar dat is wel vervelend als je bijvoorbeeld op je mountainbike aan het racen bent en je ziet... gewoon om je heen voortdurend bewegende beelden. En dan heb ik het niet over spelers, maar gewoon textures die nog aan het inladen zijn. Bij vlagen heb ik daar iets meer last van gehad. Over het algemeen is het oké. Maar op sommige momenten, ja, dan wordt er gewoon net even iets te veel gevraagd. Met name in gebieden waar iets meer details zijn. En dan word ik daar toch in behoorlijk in afgeleid.
Ja, het doet mij toch wel... aardig aan de crew denken. Dus en dat is niet in de negatieve zin van het woord. Want ik vond de crew... Ik heb het echt met veel plezier gespeeld. Dus ik heb er ook echt tientallen uren in zitten. En dat heeft ermee te maken dat je inderdaad in de crew... kun je ook gewoon lekker door blijven gaan. En je kunt wel lekker je races blijven doen. Het enige punt wat ik daarmee heb... en dat is eigenlijk ook hetzelfde punt wat ik met Riders Republic heb... is dat die gameplay mechanics, de besturing... is het echt net niet. Dus Ubisoft die krijgt gewoon net niet lekker de vinger op. Om dat een goed gevoel mee te geven. En dan is de wereld is echt wel lekker. Dus dat is ook, het is ook wel fijn om er doorheen te gaan. Maar dat zorgt ervoor dat je de game niet tot het oneindige blijft spelen. Dat je op een gegeven moment wel een keer afhaakt.
Ja, ik ben het daar deels mee eens. Ik herken in ieder geval zeker wat je zegt. Kijk, het is natuurlijk zo dat je meerdere extreme sports doet. En dan het is niet, ze zijn niet toegespitst op één sport. En dat ze daar dan de besturing van optimaliseren. Nee, het zijn verschillende soorten sports. En dan doe je concessies. En ook jij als speler, ja, het ene moment zit je op een mountainbike. Het andere moment zit je op een snowboard. Dan heb je ook nog een heel scala aan snowboards. Dus het is ook steeds weer jezelf aanpassen en waar dat in resulteert is dat je nooit het gevoel hebt dat je het, tenminste ik heb dat na 25 uur niet gehad, dat je het voertuig, om het even heel technisch te zeggen, aan het masteren bent. Omdat je voortdurend eigenlijk bezig bent met je aan te passen, omdat je veel wisselt, maar ook omdat je natuurlijk steeds progressie boekt. En daar zit ook een beetje de kracht van de game, kan ik zo nog kort wat over vertellen. Iedere keer nieuwe materialen betekent ook iedere keer opnieuw feeling krijgen van hey, hoe bestuurt deze zich, hoe wendbaar is die eigenlijk, kan ik even ja. net zo'n derde backflip maken of red ik dat net niet?
Ja, ja.
En nou ja, goed. En ja, dat is de keerzijde, zeg maar, van de veelzijdigheid, wat mij betreft. Maar daartegenover staat dus wel dat ik iedere minuut het gevoel heb gehad dat ik progressie aan het maken ben. Want iedere minuut speel ik wel iets vrij. Het progressiesysteem is echt enorm gelaagd. Er zitten over je character progressie, progressie over de verschillende equipments die je gebruikt. En dan daarbinnen heb je allemaal objectives die je kunt halen, waar je dan weer progressie en boekt en nieuwe dingen vrij speelt. Dus ja, je dopamine systeem krijgt een shot om onmisselijk van te worden. En daar zit dan wel wat mij betreft de sterke kant. Ter afronding, ik denk dat dit... Ik heb me echt heel erg vermaakt met deze game. Boven verwachting goed ook. Ik heb hem 8,5 gegeven. Ik denk dat hij in een hele ongunstige tijd uitkomt. Met allemaal games as a service. Dus...
Nee, maar, inderdaad, de ongunstige tijd is denk ik een understatement. Want ja. Ik denk de grootste game waar hij ook mogelijk mee kan concurreren, dat is gewoon ook Forza Horizon. Ja. Want dat is dezelfde vibe, weet je, het relaxte, een beetje dat collectors erbij erin hebben, zeg maar, dingen afvinken, terwijl je toch lekker aan het cruisen bent. En dat doet de game weinig goeds, denk ik.
Ja. Ja. En online zat het ook wel snor, want je hebt met Niels volgens mij samengespeeld.
Ja, ik heb uiteindelijk veel met mijn zoontje samengespeeld. Niels, je was toch behoorlijk druk deze week. Hm. Ja, online loopt dat wel lekker, maar ja, ook daar zijn best wel, hebben ze wat kansen laten liggen. Ook om een community-based wat meer te maken. Kijk, je kan bijvoorbeeld wel, zoals je in Forza Horizon 5 een convoy kan opstarten. Kan je dat in Riders Republic ook, kun je een groep van 6 opstarten, maar die kan nooit nooit blijvend zijn. Hè? Dus waar je in Forza Horizon 5 en een convoy kan starten, maar ook een club kan oprichten en toch over de tijd heen, zeg maar, een groep kunt opbouwen, is de groep altijd tijdelijk. Je hebt ook geen equipment, tenminste, ik ben er nog niet tegengekomen, wat je kunt, ja, groepsequipment dat je kunt maken, of dat je allemaal eenzelfde snowboard of iets dergelijks hebt, waardoor je toch wat meer, zeg maar, het gevoel van binding met die game krijgt en met elkaar.
Ja.
Dus het is een beetje hop in, hop uit, principe. En dat is leuk. Maar ja, ik denk, wil je echt groepen mensen aan je verbinden, dan hebben ze daar nog wel wat updates in door te voeren, wat mij betreft. Forza Horizon heeft dat gewoon, ja, je merkt dat nu al binnen de community, weet je wel, iedereen... Word lid van die groep. Iedereen heeft het erover. Ik zie nu ook al Mas Menno in de chat zeggen, ja, hè, over Forza, dat hij een challenge card heeft gemaakt en dat nog niet gehaald is door anderen. Dus dat prikkelt en dat daagt elkaar uit. En ik denk dat daarin Riders Republic tekort gaat schieten. Of in ieder geval gaat afleggen.
Ja. Denk je dat Riders Republic is gesponsord door Red Bull?
Ja, er is een achievement, een Red Bull achievement, voor als je een contract met Red Bull weet af te sluiten. Dus ik denk het wel.
Oh. Het is echt Red Bull links, Red Bull rechts. Red Bull missie dit, Red Bull bike.
Nou, ik moet wel zeggen, ik vind de gamesfeer is goed. Maar die character dialogen en een beetje dat hele, die hippie vibe, zeg maar. Ik ben niet de doelgroep voor Riders Republic, heb ik het idee.
Maar
zijn
wij misschien... Dat vraag ik me dan af, hè? Gewoon, is dan het echt het... Gaat het hier om het Ubisoft-imago of zo, wat wij dan onbewuster aanhangen? Want als ik kijk naar Forza Horizon, daar zitten ook... Ja, dat, als je dat echt puur objectief bekijkt, dan zijn dat ook wel van die redelijke popie-jopie-optimistische dialogen. Maar daar vind ik het totaal niet storend.
Ja. Nee, nou, ik denk dat wij voor een deel gewoon niet de doelgroep zijn. En dat wij dat inderdaad, zeg maar, de geschiedenis en de achtergrond van Ubisoft, dat impliciet ook meeweegt. Mijn zoontje bijvoorbeeld, ja, die is echt helemaal, die vindt deze game echt het einde. Die test deze game ook op manieren waarop ik dat niet doe, weet je wel. Hij Hij is gewoon een uur of anderhalf bezig geweest met de wingsuit gewoon zo hoog mogelijk de lucht in te gaan.
Ja.
En dan die wingsuit los te laten en dan met je snowboard voortdurend backflips maken. Dus die test en die probeert die game op een hele andere manier. En heeft hij met zijn buurjongen heeft hij ontzettende lol. Ja, en dan denk ik van ja, hij plus die, die generatie, die gaat dit een hele toffe game vinden. En misschien dat die zich daar wel aan committeren. En zelf zou ik ongetwijfeld ook nog wel een paar tientallen uurtjes erin steken. Maar kijk, Forza Horizon 5 weet ik gewoon over 3 jaar pak ik die nog steeds erbij. Ja. En dan ga ik met Riders Republic niet hebben.
Nee, exact. Nou. Ja, dat is denk ik ook wel een goede samenvatting.
Ja. All right. Hey, voordat we zometeen een volgende review doen, misschien moeten we even gewoon wat nieuws ertussendoor gooien voor de afwisseling. Glenn, Sega, jouw afdeling. Wat is er aan de hand afgelopen week?
Oh, Sega. De titel klinkt wat spannender, hè, misschien dan het is. Maar net als een jaar geleden. Dat nog 2 jaar geleden misschien zelfs al, is op een gegeven moment Microsoft een samenwerking aangegaan met Sony. En dat ging dan puur om hun, hun kennis eigenlijk, hè, op het gebied van cloudtechniek. Maar ook het Azure-platform wat ze al hebben staan. Daar hadden ze dan ambities mee om dat toch verder te brengen. Microsoft die verkoopt natuurlijk goed een en ander. En nu met Sega hebben ze daar, zijn ze ook weer een samenwerking aangegaan op dat gebied. Waarvan eigenlijk de president van Sega aangeeft dat op deze manier de kennis van game development bij Sega en het platform en de kennis die Microsoft biedt op het gebied van die cloudtechniek, dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk gaat maken. Op het gebied van game development, maar ook hoe je misschien een game zelf gaat besturen. En ook wat je in die game zelf gaat zien. Echte goede voorbeelden heb ik daar ook nog niet van. Hè. We hebben ook wel verleden jaar of eerder dit jaar ook gezien dat wat geruchten waren rond Hideo Kojima. Dat hij ook wensen had om aan een cloud game te werken. Daar is dan ook een Xbox Cloud Gaming team opgericht. Met een vrouw aan het hoofd waar we ook een artikel aan gewijd hebben.
Sarah Bond.
Echte goede voorbeelden van wat wij nu gaan zien. Ik denk zelf aan AI. Ik heb er zelf geen goed idee bij van wat er nu mogelijk gemaakt gaat worden. Maar het is wel interessant dat in ieder geval Microsoft hier al 2 hele grote partners heeft weten. Nou, te strikken is overdreven woord. Maar, ja,
ik vind het wel een beetje. Het is maar net wat hier wordt bedoeld. En dus hoe die partnership eruit ziet. Want inderdaad, wat je net ook zei, met Sony hadden ze toen ook een samenwerking met cloud service en zo. Nou ja, dat is gewoon dat Sony blijkbaar een deel van de Microsoft cloud gebruikt. En Microsoft heeft een hele grote cloud systeem, dus dat is redelijk ook, ja, ik bedoel, dat is niet heel gek te denken eigenlijk. Maar ja, op gaming vlak is dat eigenlijk een natte scheet dat. En ik vraag me af of dit niet hetzelfde is. Dus dat we hier niet te veel achter zoeken. En dat Microsoft hier niet iets te veel te koop mee loopt dan wat we eigenlijk mogen verwachten.
Ja. Nou, het was vooral Sega die er te koop mee liep. Want bijvoorbeeld, het viel mij direct in de uren nadat dit bericht bekend werd, was gemaakt, op dat bijvoorbeeld Phil Spencer hier helemaal niet over getweet had. Of die had een postje geliked, maar daar bleef het ook wel bij. Het was vooral Sega die hiermee eigenlijk de toon neerzet van we gaan met Sega een nieuwe generatie in. En dan heb je natuurlijk altijd fanboys die dit zien als de opmaat naar een acquisitie toe. Ik moet zeggen, wij hebben op onze Twitter ook een duit in het zakje gedaan, dus helemaal onschuldig zijn wij ook niet daarin.
Nou, er is maar eentje die je Twitter-account hier runt en ik ben er niet.
Ja, Niels, hè, toch?
Of ja.
Voor die tweet wel. Nee, zonder gekheid. Maar dit is gewoon een samenwerking zoals met Sony inderdaad. Maar Glenn, je hebt ook nog een ander artikel geschreven en die gaat in ieder geval mee voor de prijs voor clickbait-titel van het jaar.
Ja, begreep ik. Dat had ik helemaal niet zo door op dat moment.
Microsoft's kwartaalcijfers zijn positief op 1 belangrijk cijfer na. Puntje.
Dat klopt.
Vertel, wat is er met die kwartaalcijfers aan de hand?
Nou, dat gaat dan inderdaad om het financiële jaar. In dit geval loopt dat dan, of het kwartaal. Dat liep dan tot, wat is dat, 30 september volgens mij. Daar hebben ze aangegeven dat ze 166% meer consoles hebben verkocht dan het jaar daarvoor. Nou, toen was de Series X en S, die waren er toen nog niet. Ja, ja, het zat ook in een corona-jaar waar gaming het natuurlijk wel hartstikke goed deed. Anderzijds, de beschikbaarheid van de X laat natuurlijk ook wat te wensen over. Het is een beetje moeilijk om die getallen in het juiste licht te plaatsen. Van, zijn het nou hele positieve getallen? Microsoft geeft wel aan dat, dat ze een verschrikkelijke goede omzetten hebben gedraaid.
Ja.
Record omzetten in principe op die vlakken. Voor dit kwartaal in ieder geval. Ja, maar daartegenover staat, tenminste al die getallen zagen er wel positief uit. Hè. Er zit in ieder geval een groei in. Ik ben geen analist en ik kan ook niet goed interpreteren wat het zou moeten, ja, wat die getallen zouden moeten zijn en of dit hele gezonde getallen zijn. Maar één getal springt eruit en die had ik niet zozeer uit die kwartaalcijfers gehaald, maar dat was een nieuwsbericht wat ik eerder al opgepakt had. En dat is dat ze een doelstelling hadden volgens mij om, wat is dat, 47% aan groei voor hun aan abonnees, zeg maar, voor Game Pass hadden ze voor ogen.
Je toch afvragen hoe ze aan zo'n cijfer komen, hè?
Oh ja, inderdaad. Maar dat hebben ze in ieder geval niet gehaald. En ook wel vrij ruim. Maar daar zaten ze een goede 10% onder. Nou, waar kun je dat aan danken? Waarschijnlijk toch het gebrek aan echte first party toppers. Hè? Halo Infinite, wat we dan nu pas gaan zien. En wat eerder al uit had moeten komen. Misschien dat ze daar ook wel rekening mee hebben gehouden. Dat die wat meer zou doen voor hun. Ja. Maar het is natuurlijk wel...
Ja, de positieve noot hierbij is denk ik dat Phil Spencer, die kan met deze cijfers wel naar meneer Nadella gaan en zeggen van, jij wil meer groei in Game Pass abonnees, dan moeten we betere games gaan leveren.
Ja, dat is waar, ja. Hoe die getallen het nou allemaal doen tegenover de doelstelling is een beetje de vraag. Maar in ieder geval ten aanzien van Game Pass hebben ze die doelstelling niet gehaald. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk getal voor Microsoft. Ze vinden het niet zo heel belangrijk hoeveel consoles verkocht worden. Ze vinden het des te belangrijker hoeveel abonnees ze met die service gaan strikken. Ja. En dus dat is wel een beetje een domper. En ik ben wel benieuwd of we daar reacties op gaan zien.
Maar op het topic van games. Ik hoorde afgelopen week wel dat Microsoft wel een dikke third-party exclusive aan het strikken is.
Ja, daar zijn geruchten over.
Ja.
Maar goed, die cijfers, voor zover je ze kunt voorspellen, met name ook in zo'n coronapandemie, het uitblijven van een grote first-party titel die eigenlijk vorig jaar had moeten uitkomen en die een enorme boost zou moeten geven aan zo'n subscriptiemodel, zal daarin toch ook wel zeker een rol spelen. Mannen, laten we even blijven bij de Game Pass. Want deze week is er weer een hele sloot aan nieuwe games aangekondigd voor de Game Pass.
Yes.
En toch wel een van de betere rijtjes van de afgelopen tijd.
Ja, niet slecht.
Als je het mij vraagt, wat zijn de titels die jullie opvallen?
Football Manager is natuurlijk wel echt een knaller. Ik ben er zelf niet zo van, maar daar kun je heel veel uren in kwijt. Het is gewoon een hele goede management titel natuurlijk. Bij een voetbalclub van A tot Z, je kunt alles managen. Als je een beetje van spreadsheets houdt en cijfertjes, dan is dit je ding. Kill It With Fire vond ik wel grappig. Ik ben wel heel bang. Hè. Je moet hier in die game moet je jagen of spinnen. En op de meest gruwelijke manier ook. En dan zou ik denken, wat heeft de film Jaws nou gedaan voor het beeld wat we hebben van haaien, zeg maar. En wat gaat deze game doen voor de spin? Zou je zo'n beestje niet liever gewoon uit huis zetten met een bekertje? Dan dat je hem door midden zaagt of weet ik veel wat. Maar goed. Dat was wel een heel opvallende titel.
Wat is dit nou weer dan, Clan?
Het was best wel een gewelddadige game. En wat hebben die spinnen misdaan, weet je wel? Ik heb
het is een virtuele spin.
Ja, dat
klopt. Als je GTA speelt
in een Plague Tale.
Ja, precies. Ja, maar als je, ja, je gaat gewoon niet van een NPC in GTA zeggen, maar ja. Hoe ben je hier terechtgekomen?
Nee, ik weet niet. Ik moest daar gewoon aan denken. die arme beestjes. Maar het ziet er anderzijds ook wel heel tof uit. Ik denk dat ik hem wel ga proberen. En die game waar je niet eerder over had.
En als je bevalt, kun je altijd daarna nog Grounded erbij pakken.
Ja,
oh, ja,
precies.
Inderdaad.
Is lekker aan,
als je het over arachnofobie hebt, ja. Maar It Takes Two zit er natuurlijk ook in. En daar waren jullie zo enthousiast over. Maar ik heb iets gehoord over misbruik van een olifantje.
Oh,
ik ben dat gaan opzoeken. Nee, ik weet het niet, jongens. Ik weet niet of ik hier aan wil beginnen. Maar...
Ja, nee.
Volgens mij hebben we dat on stream staan. Dat we ja, riepen, dat... nee.
Nee, het was echt een hele harde scène, dat. Ja.
Ja.
Ja,
maar ja, we mogen echt geen spoilers over geven. Maar
nee.
Laten we zo zeggen, het game is niet helemaal PG-13. Nee.
Ja. Oh, die scène, jongen. Oh, ja. Die was... Nou, ja, laten we het niet spoilen. Maar ga je hem nog spelen, Glenn?
Waarschijnlijk als mijn zoontje wat ouder is. Maar,
ja.
Ja. Maar ik vond eerlijk gezegd, daar gingen ze niet op een hele smaakvolle manier mee om. Met die scène. Maar tegelijkertijd kan ik de humor ook wel weer van inzien. Ja.
Ja, het was het is hele donker. Het klinkt alsof een olifant geraped wordt of zo. Nou, dat is niet het geval. Maar het is wel hele duistere humor, inderdaad.
Ja.
Ja. Goed. Alright, mannen. Genoeg mooie games in de Game Pass.
Nee. Er zit er nog eentje in.
Nee. Oh, helemaal niet genoeg games in de Game Pass.
Jeff, jij ziet er nog eentje die begint met GTA?
Nee, Glenn.
Oh, Glenn. Ja, nee, ga je gang. Wat wil je nog zeggen?
Unpacking. Dat is gewoon helemaal zen. Je hebt een kamer, je hebt een stel dozen, die mag je gaan uitpakken. Je mag bepalen waar je die artikelen neer gaat zetten.
Okay.
Als je een beetje opgewerkt bent, dan kun je daar lekker in afkoelen.
Ja. Wat is dat. Dit
en natuurlijk
game,
ook
ja. Wat is dit?
Ja.
Het is toch niet serieus of wel, dit?
Ik dacht het zou jou misschien als management simulator specialist nog wel aanspreken.
Ja, ja nee. ik zie mezelf hier toch ook wel weer de tientallen uur in steken. op wonderbaarlijke wijze, maar toch.
Hey, maar stel nou dat je verhuizer van beroep bent. Zou je dan nou helemaal lauw gaan op dit soort games?
Ik denk het wel, ja.
Ik denk het ook. Hey, mensen, we moeten echt even door, want we zitten al een kleine 50 minuten in deze podcast en we hebben nog in ieder geval één review om te bespreken. Volgens mij zijn we aardig door de nieuwtjes heen, in ieder geval de grote nieuwtjes. Uiteraard staan er ook weer Deals with Gold van 2 november, om precies te zijn, voor je klaar. Check even xboxnederland.nl. Best een paar leuke familiegames tussen Lego Games, Inside, Limbo en... Nog een hele rits aan andere games. Er is weer genoeg afgeprijsd te vinden. Ik denk dat dat wel...
Nog even, want het is bijna tussen neus en lippen door, maar dat is toch geen geintje, hè? Dat GTA, zeg maar de Remastered Edition, dus straks gewoon in de Game Pass komt.
San Andreas?
Ja.
Ja, zeker.
Nou, dat is toch best wel even vermeldingswaardig nog.
Ja, dat is wel een ding, ja.
Absoluut. Ja, nee, misschien had ik daar wat langer bij stil moeten staan. We hebben het daar de vorige keren wat uitgebreider over gehad. Maar het is hartstikke noemenswaardig inderdaad, Jeff. Want, we krijgen gewoon op dag 1, en natuurlijk GTA San Andreas, dan de geremasterde versie.
We hoeven er ook niet meer over na te denken of we hem kopen. Het is gewoon, we gaan het gewoon proberen. Nee,
maar, ja. Zou dit nou een beetje een proeftuintje voor Rockstar zijn? Ze hebben natuurlijk al een beetje lopen aftasten met Red Dead en daarna nog een keer Red Dead Online.
Ja.
GTA Online is erin geweest.
Ze staan er vrij kort in. Wat opvalt is natuurlijk bij PlayStation hebben ze niet San Andreas, maar volgens mij GTA 3.
Ja.
En natuurlijk is Vice City is denk ik voor de meeste spelers hot property natuurlijk. Uit die bundel is dat waarschijnlijk degene die de meeste mensen graag willen spelen. Ja, misschien toch een lekker maakertje voor die bundel dan, hè, om die toch in huis te halen. Ik weet het niet.
Ja, ik denk dat het heel slim is. Want mensen die het echt willen, die kopen die bundel toch wel. En ze vangen dan ook nog wat geld van PlayStation en van Microsoft door het in die subscriptie te zetten.
Ja.
Ja.
Dus
een proeverijtje.
Job.
Ja.
Well done, inderdaad. Goed, wat mij betreft zijn dit de nieuwtjes. En bespreken we in ieder geval nog even twee reviews. Namelijk de review die onze Eddie gedaan heeft. En dat is Cards of the Dead. En die komt helaas niet zo lekker uit de verf. Het is een kaartgame, survival horror kaartgame, waarin je een deck moet zien te overleven. En eigenlijk zegt hij, ja, het is gewoon gebaseerd op geluk. Er zit geen overkoepelend progressiesysteem in. Je moet gewoon geluk hebben met de kaarten. En dat is wat Eddie betreft helemaal niet zo goed uitgewerkt. Daarnaast ziet die game er ook niet al te fraai uit. En ja, zegt hij eigenlijk van ja, je moet hem niet kopen. Het is niet de moeite waard. Dus nee, ook overigens niet voor de achievement hunters. Want ja, als jouw het winnen van potjes gebaseerd is op geluk, dan moet je natuurlijk ook maar een beetje geluk hebben met of je bepaalde achievements vrijspeelt. Dus ook daarvoor hoef je het niet te doen. Een game die wat ons betreft, of in ieder geval wat mij betreft, zeker niet moet laten liggen, dat is Echo Generation. En ik weet niet of jullie van deze titel gehoord hebben, mannen. Of dat,
van jou?
Vertel. Oké, okay. Nou ja, dit is echt een voxel art game. Hè? Dus het heeft een beetje dat stijltje van Minecraft Dungeons. De wereld lijkt wat op de wereld zoals we die kennen in South Park The Fractured Butthole. Zonder natuurlijk de unieke South Park characters. Maar een beetje hoe de wereld is vormgegeven met straten waar je doorloopt. En dan buitengebieden en een gebied op school enzovoort. Dat ken je van bijvoorbeeld South Park. En ook een van de voornaamste gameplay mechanics, namelijk turn-based combat. Nou, wat doe je eigenlijk in Echo Generation? Speelt met één character. Daar voegen gedurende de game nog een aantal bij. Dus dan heb je al snel een party. En je gaat door Mapletown lopen. En daar heb je eigenlijk alle vrijheid in. Maar je volgt in principe een verhaal. En dat heeft wat weg van Stranger Things. Alleen je moet het verhaal zelf gaan opzoeken en zelf gaan creëren en triggeren. Door collectibles te verzamelen, door dialogen aan te gaan, door te point en klikken. En dat zit eigenlijk wel verdomd lekker in elkaar. Deze game ziet er mooi uit. Die characters zijn tof. De progressie die je kunt boeken is gewoon ontzettend goed in elkaar gezet. Kijk, die turn-based combat. Ja, daar... Ja, je gaat daar niet iets fundamenteel nieuws aan ervaren. Maar het is wel gewoon leuk. Weet je, je hebt allerlei verschillende special moves. Die zijn uniek voor de verschillende characters. En die zijn uitdagend om uit te voeren. Je moet het ook een beetje handig plannen. Want anders win je je battles niet. Dus overal zeg maar, zit deze game gewoon ontzettend goed in elkaar. Ik heb een aantal kleine minpuntjes, of eigenlijk twee om precies te zijn. En dat is dat je toch wel veel moet reizen om progressie te boeken. En veel combats moet opzoeken om genoeg te levelen om daarmee bepaalde gebieden ook aan te kunnen met jouw characters. Ik vond op dat vlak de game ietsje te grindy. Normaal gesproken vind ik dat niet erg als Sea of Thieves speler dat een game grindy is. Alleen hier gaat het primair om het volgen van het verhaal, voor mijn gevoel. En het gevolg van het grinden is dat je toch een beetje wegraakt van het verhaal. En dat is heel jammer, want het verhaal is nou juist ook naast de vormgeving wat de game zo ontzettend uniek maakt. Maar al met al, echt wel gewoon een hele goede game. Ondanks deze kritieke puntjes. En ik heb hem dan ook een dikke 8 gegeven.
Ja, prima game. Ja, ziet er lekker
sfeer uit. En hij zit in de Game Pass. Dus is eigenlijk gewoon geen drempel om hem toch niet even te checken. Voor de achievement hunters onder ons, pak er een guide bij. Want ik denk dat ongeveer 80% van de achievements missable is. En
80.
De game is ja, of 70% ongeveer, maar in ieder geval echt wel een flink aantal achievements zijn missable en je gaat deze game niet twee keer spelen. Dus tenminste, daar is hij te lang voor en te veel verhaal georiënteerd. Okay. Alright. Goed, wat hebben we nog in de maak aan reviews? Hoe heette die Smurf game nou, Jeff?
Mission Filiaf. Ik denk dat jij daar, zeg maar, uit het zuiden van Limburg beter weet hoe je dat moet uitspreken.
Is het niet Mission Vile Leaf of zo?
Nee, het is echt in Nederlands ook. Ja, ik weet niet.
Ja? Oh. Oké, nou, ik zou niet weten, maar in ieder geval is een smurfen game uitgekomen deze week. En eindbaas Eddie, die zei, nou, die wil ik wel met mijn dochter spelen. Dus Jeff was in de pen geklommen en we hebben daarvoor een code gekregen. Dus ik denk dat die ergens komende anderhalf week wel online staat. Dimas die gaat een keer een review schrijven. Die zei, nou, dat wil ik ook wel eens proberen na al die videoreviews. En die is bezig met, nou kan ik even niet op de titel
Revenge
komen.
Revenge Space.
Revenge Space. Ik heb geen idee wat voor game het is, maar mocht je benieuwd zijn, dan klop even aan in het retro kanaal. En waarschijnlijk kan die je daar al van alles over vertellen. Mannen, vergeet ik dan nog een rubriek voordat we overgaan naar wat we zelf gespeeld hebben?
Ja, ik denk, maar ja, misschien dat Clan dat nog daar wat meer informatie over heeft dan ik zelf. Maar er is misschien wel de meest, of de grootste, wat is het in het Nederlands? De meest geanticipeerde game van die eraan nog aan te komen.
Ja, ja.
Elden Ring.
Ja, weet jij wel waar ik het over heb inderdaad, Clan?
Ja, ja. Ja, klopt. De trailer kwam gisteren uit, denk ik. Vrij lange ook wel. Ja, trailer kun je het eigenlijk niet noemen, meer een gameplay demo. Van een klein kwartier. Wat is het? We wisten er nog niet zo heel veel van. Maar het is natuurlijk een open wereld. Van de ontwikkelaar From Software. En je ziet ook in deze game. Ja, het zit in de animaties, de geluidseffecten. De sfeer. Het is helemaal Dark Souls als het ware. Een enorm gevarieerde map. Gewoon groot. Ook best wel wat meer kleur gebruiken dan ik gewend ben van deze ontwikkelaar. Met uitzondering misschien van Sekiro. Misschien ook wel enigszins wat geïnspireerd door Breath of the Wild. Die ik zelf niet trouwens gespeeld heb. Maar ik zag wel bijvoorbeeld ook traversal. Hè, het verkennen van die wereld is een heel hoop makkelijker gemaakt. Dan je misschien van bepaalde andere open wereld games gewend bent. Doordat je bijvoorbeeld van die boostpunten hebt, waar je met je paard ook enorme sprongen kan maken. Het is ook een wereld waar heel veel, gewoon heel bergachtig is, waar heel veel verticality in zit. Het valt me ook op dat je fall damage ontbreekt, lijkt heel minimaal te zijn. Dus je kunt best wel eens een sprongetje wagen en dat is ook wel fijn. Dan hoef je niet al te veel zorgen te maken, dan kun je een beetje op de combat focussen. En dat zit wel goed natuurlijk, hè. Deze ontwikkelaar is daar gewoon hartstikke sterk in.
Ja.
Ik viel me ook op dat je wat keuzevrij hebt in vrijheid in het benaderen. Sorry, ik kom een beetje lucht naar boven. Keuzevrijheid hebt in het benaderen van situaties. Je had bijvoorbeeld een kasteel en dan kon je ook kiezen van wil ik het ene pad nemen of het andere pad. En vertrouw ik deze persoon wel als hij aangeeft dat er hier een alternatief pad is. Of word ik gewoon keihard gepakt op een bepaalde manier. Dus wordt mijn vertrouwen dan beloond of niet. Nou ja, dat soort keuzes die herken ik wel uit bepaalde eerdere delen. Als ik bijvoorbeeld naar de hyena verwijs. Maar in dit geval lijkt dat wat vaker voor te komen. Wat ik een beetje mis is, ik zou heel graag zien dat deze ontwikkelaar zich ook een beetje aan wat levendige steden zou of dorpjes zou gaan wagen. Precies. Zoals je dat misschien,
Het is over het algemeen wel een redelijk dooie boel.
Ja.
Al moet, daar komen ze ook natuurlijk ook vandaan, hè? Met Dark Souls natuurlijk. Gewoon wat meer uitgestrekte velden, heel erg sfeervol, maar wel leeg en killig. En je merkt deze game maakt het wel beter. Dus er zit hier al wel iets meer in.
Ja, dat en wel.
Nee, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is dat is iets wat ik juist in die vorige games van ze wel een beetje mis. Wat meer toegankelijk is. Dus dat het niet voor de hardcore gamer is, maar dat het ook gewoon. En we zagen dat bijvoorbeeld ook al in die traversal. En je stapt wat makkelijk op je paard. En het is een mooie open wereld waarin je kunt gaan en staan waar je wilt. En dat maakt dat ik wel heel erg enthousiast word naar het kijken van deze trailer, van die gameplay.
Ik denk, volgens mij heeft de ontwikkelaar ook aangegeven dat ze de game iets toegankelijker zouden willen maken. Nou, dat zie je inderdaad in punten terugkomen. Maar ik heb het ook wel gezien in, volgens mij met Magic, hè, daar gingen ze best wel wild. Daar gingen ze behoorlijk mee gooien, hoe noem je dat? Best wel out of control, zeg maar. Waar je voorheen, het was wat meer. Het was wel beperkt. Je had een paar waar spels waar je tussen kon wisselen. Maar het leek hier wat wilder te zijn. En ja. Wat, misschien dat je op die manier daar wat ondersteuning kan vinden. Of dat het makkelijker
zijn,
is om...
Dat het ook net zoals in Elder Scrolls, dat je eigenlijk gewoon daar die helemaal je speelstijl van kunt maken. Dus dat je wat meer keuzevrijheid hebt, ook met de skill tree. Dat je volledig op magic kunt richten bijvoorbeeld. Of volledig op combat kunt richten. Of volledig op range kunt richten.
Ja, dat kon in de eerdere delen ook wel. Maar hier lijkt je toch wel wat meer vrijheid erin te hebben. Ja. Dat ben ik wel met je eens. En natuurlijk multiplayer zit erin. Dus ik heb ook gezien in die trailer dat er een heel deel in koop werd doorlopen. En misschien zelfs kun je de hele wereld wel op die manier samen verkennen. Dat weet ik. Het is nog niet duidelijk hoe dat systeem werkt. Wat de beperkingen zijn. Maar op die manier kun je het natuurlijk ook wel wat makkelijker maken. Ja.
Nou ja, al met al, ik was niet zo heel erg enthousiast om die game. Ik vond de eerste beelden wel intrigerend, maar daarna, toen ik wat gameplay uitleg, van dit is dan een beetje Dark Souls en dat is niet helemaal mijn ding. Maar nu heb ik, ik ben wel echt geïntrigeerd door die game nu.
Ja, snap ik.
25 februari toch, Glenn?
Oh, dat weet ik eigenlijk niet, maar hij is iets uitgesteld, begreep ik. Maar,
Ja, volgens mij richting half eind februari.
Ja, ik denk het wel.
Nou, we gaan hier sowieso bovenop zitten rond die tijd. Dus kom dan zeker nog even weer een keertje buurten. Want Glenn, jij gaat natuurlijk keihard met deze game aan de slag. Zodra die er is en ons daar over berichten.
Oh, ik hoop het.
Ik hoop dat ik er doorheen kom. Als je er doorheen komt, dat moeten we nog gaan zien. Misschien moeten we dat op stream gaan vastleggen.
Goeie.
Alright. Hey, we gaan richting een afronding, beste mensen. En dat betekent dat wij naar de laatste rubriek gaan. En dat is wat wij zelf gespeeld hebben.
Nou, Rick, als jij het nu eens even aftrapt.
Oké, zal ik het eens even aftrappen? Dat is prima. Ik heb natuurlijk al verteld over Forza en over Riders Republic. Wat ik nog de moeite waard vind om te vertellen is dat ik Life is Strange True Colors gecomplete heb. Dat is natuurlijk helemaal niet zo moeilijk, maar ik had hem natuurlijk al één keer uitgespeeld. En ik ben hem nu nog eens een keer doorgelopen voor de alternatieve dialogen en de collectibles die ik gemist had.
Oké.
En dat heb ik, dus die staat mooi op 1000-1000. Altijd een van de weinige games
fijn,
waarvoor ik... dat voelt
heel
goed,
fijn,
hoor.
Is dat, ja.
En, maar ben je er ook enthousiaster over geworden dan?
Ben ik enthousiaster over geworden? Ja en nee. Wat ik vooral heel erg goed vond, zonder nu echt heel erg uit te wijden, ook gezien de tijd, maar dit stadje Haven, waarin zich dit afspeelt, dat is een mijnwerkersdorpje, ligt midden in een dalgebied eigenlijk. En je hebt maar een hele beperkte setting en een hele beperkte cast aan characters die in deze game voorkomen. En daar zit iets magisch in, waardoor ik het gevoel heb gehad dat ik die stad ben gaan leren kennen. Dat je, deze stad is zo gedetailleerd, zo ontzettend mooi vormgegeven. Die characters hebben mooie en interessante verhaallijnen. Ik hou daarvan. Weet je, dat weten jullie ook. Ik ga heel goed op die Don't Not games. Nou, dit is dan een Deck 19 game, maar het is toch een beetje van dezelfde stal. Ja. En ik vind ook nu weer dit hoofdcharacter, dat zit helemaal in mijn straatje met een belaste voorgeschiedenis, deels opgegroeid in tehuizen, gedragsproblemen, allerlei.
Nou, het is ook wel weer echt typisch natuurlijk, hè, dit.
Hier word ik heel vrolijk van. Ik vond de superpower die ze gebruikt hadden, namelijk de power of empathy, uitvergroot en dat dan als middel gebruiken in dialogen, was ik heel sceptisch over, maar heeft best wel goed uitgepakt. Het was best wel mooi om door middel van empathie, zeg maar, toch de dialooglijnen daarop te anticiperen en bij te sturen. Ik vond de keuzes die je moest maken, daar is natuurlijk Life is Strange echt een kei in. Vond ik in deze vond ik iets minder, om eerlijk te zijn. Er waren niet echt van die mind-blowing decisions, in ieder geval wat mij betreft, waarbij Ja, weet je wel, dat je 5 minuten na je beeld, misschien heb ik dat hier wel al eens gezegd, dat je echt naar je beeldscherm staat te staren en gewoon echt niet weet wat je moet doen. Ja. Dat heb ik niet ervaren. En ik vond ook dat deze game, hij was heel gedetailleerd, maar hij was tot op zekere hoogte ook wat rough around the edges. Om maar zo te zeggen, zo had ik vaak het gevoel, zeg maar, dat bijvoorbeeld bij de dialogen, dat alleen... dat je alleen de stem hoorde en dat de achtergrondgeluiden wegvaagde. Dus dat kreeg je een heel raar effect dat iemand bijvoorbeeld wel in een park stond, maar alle surroundings je niet meer hoorde. Dus daar zat iets, zeg maar, gewoon, of dat nou bugs waren of dat...
artistieke keuze.
Ja, maar in ieder geval, ik vond het niet fijn. Ik vond dat, ik raakte daar, het viel me telkens weer op, waardoor ik toch wat uit die beleving raakte. Maar goed, al met al ben ik toch alweer veel te lang over deze game aan het praten. Ja. Ik zou een hele podcast over deze game hebben. Maar gewoon een prima game. Ik heb hem niet gereviewd, omdat het toen der tijd gewoon niet uitkwam in mijn leven, zeg maar. Maar ik zou hier zeker wel richting de 8 à 9 weer voor gaan. Net als, ik vond Tell Me Why beter. En die had ik volgens mij een 9,5 gegeven of iets in die richting. Dus dan zou ik hier op een 9 uitkomen.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, gewoon,
en daar, ik heb nog meer. Ja, hij is dus van Deck 19, maar ja, goed.
Ja.
Ik heb het gevoel dat ik een Donut game speel.
Hij is toch wel via... Dit gaat toch wel via Donut, of niet? Dus ook al maakt Deck 19 het, dat het wel via Donut wordt geregeld, dit. Lijkt me, of niet?
Ja, nee, het is wel echt een andere studio.
Maar hoezo? Dus, die hebben dat IP toch ook niet?
Ja, maar kijk, zij delen het IP. Dus Life is Strange Before the Storm was ook door Deck 19 ontwikkeld. Of Deck 91, Deck 19. Dan zit ik daar ineens over te twijfelen. Maar in ieder geval, goed, het is om en om eigenlijk. Donut, Deck 19, Donut, Deck 19.
Oké.
Okay. Oh, Deck 9. Mass Manor, Deck 9.
Ja, een beetje hetzelfde als Call of Duty. Met Sledgehammer en Infinity.
Ja.
Dinges, ja.
Ja. En op creative director niveau zijn daar wel samenwerkingen.
Ja, precies.
Maar het is wel echt een aparte studio. Ja. Ik heb nog andere games gespeeld, maar die laat ik even voor wat het is. Glenn, wat heb jij afgelopen week gespeeld?
Modern Warfare, de eerste. Heb ik gespeeld. Die had ik nooit gespeeld.
De remaster?
Nee, de originele, dacht ik.
Zo.
Of tenminste, dacht ik dat betere en de completere keuze zou zijn.
Ja, de remaster van de originele? Of de de remaster en de remake.
Ja. Nee, Call of Duty 4 Modern Warfare van de 360, zeg maar. Die heb ik gepakt.
Oké. Okay. Ja. Echt die hard,
ja. Ja, hartstikke goede campaign. Vermaak me er wel aardig mee. Best wel aardig verrast. Ik denk, destijds is het natuurlijk mastodont, was het. En ik zie dat er ook zeker in. Ik ben wel heel benieuwd, hè, of de tijdgeest de game niet een klein beetje heeft ingehaald. Hè. Een bepaald enthousiasme. Je hebt op een gegeven moment een missie met die AC-130. Dat je aan het knallen bent en het enthousiasme als je een aantal gasten neerhaalt. Ik weet niet precies hoe dat in nieuwere delen eigenlijk is van Call of Duty. Of een beetje die gun-ho, een beetje dat Americana, of dat er ook nog, ik kan niet helemaal goed verwoorden, of dat er nu ook in modernere delen van Call of Duty ook in zit, dat weet ik niet zo goed. Of dat dat veranderd is doorheen de tijd. Maar
ja, bedoel je in de multiplayer of dat tijdens de
single-player? Nee, echt single-player. Single-player, dus je hebt die AC-130 en je knalt daar van alles kapot. Ja. En je hoort ze maar juichen en
die
successes vieren. Ja. Denk, ja, ik vond dat zelf helemaal niet wanstaltig, helemaal niet. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat in nieuwere hoe ze daar in nieuwe delen mee omspringen. Of ze dat nog steeds die keuzes zouden maken.
Ja.
Maar daar heb ik me aardig mee vermaakt. Een andere game, er zijn er meer, maar ik houd het inderdaad ook even kort. Big Tournament Golf is eigenlijk een andere titel voor Neo Turf Masters. Een game uit 1996 voor de Neo Geo.
Ja, ben je toch allemaal aan het doen, man?
En is zo zaal. Het is een golfgame. En,
1996, jongen.
Ja, maar als je hem opzoekt, hij ziet er fantastisch uit voor die tijd. Het spruitwerk is goed, de presentatie van de game is goed, de physics van de bal. Het is helemaal, als je denkt, oh, hij rolt dan net op de green.
Echt het idee dat die gast gewoon een practical joke met ons uithaalt en zo.
Nee.
Ik denk, ik kijk wel eens af en toe door gewoon de gamelijsten, wat we allemaal spelen. Ja, maar Glenn, je hebt gewoon echt een hele brede smaak, man. Serieus. En ja, ik hoor ook regelmatig titels voorbij komen. Daar heb ik echt gewoon nog nooit van gehoord. En dit is er daar één van. Maar dan blijkt dus dat het een game uit 96 is.
Ja, maar hij is zeer de moeite, moet ik zeggen. Als je ook die bal, hij rolt er over de green en dan is het wat helling in. En je denkt, ja, ze hadden toen niet echt physics, zo lijkt mij dan. Hè. Het is zeker geen 3D-model, maar toch zie je hem precies...
Het is gewoon random scripted. Ja.
Nee, dat niet. Het is niet random, maar ja, weet ik niet wie dat zijn. Die heeft daar meer verstand van natuurlijk. Maar hij rolt precies de kant op wat ik zou verwachten van die bal. En dat vind ik zo knap, ook in die 2D-game. En de tempo is lekker. Ook als zo'n... ik speel dan bijvoorbeeld met een Engelsman. En als je op een gegeven moment een birdie on par speel je dan. En ook die sprite, hoe dat eruit ziet. Het is fantastisch. Sprite echt een fantastische ook, ja. Game. Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, volgens mij heb ik dat vroeger ook gespeeld.
Echt een goede game.
Daar kom ik ook bekend voor. Ja. Maar was er niet gewoon van de PC?
Neo Geo, ja, hij zal vast wel meerdere keren geport zijn, maar...
Okay.
In dit geval...
Oké, okay. Interessant, Ben. Wat heb je nog meer gespeeld?
Nee, laat ik achterwege. Geef de beurt
Glenn voelt zich nu helemaal bezwaard. Van, nu gaat hij nog verder terug in de tijd. Komt hij straks met Commander Keen aanzetten. Ja.
Nou, Jeff, take us home.
Ja, nee, voor mij niks bijzonders. Forza Horizon 5, we hebben het over gehad. Je hoeft de komende 16 podcast hoef je mij ook niet te vragen wat ik de afgelopen week heb gespeeld. Want dat wordt een heel saai verhaal.
Ja. Nee, oké, hartstikke goed. En met die wijze woorden gaan wij podcast nummertje 192 alweer afronden. Volgende week, vrijdagavond om 9 uur, zijn we natuurlijk weer te vinden op twitch.tv/Xbox Nederland voor onze wekelijkse podcast. En in de tussenliggende tijd weet je dat je voor je dagelijkse portie nieuws op xboxnederland.nl kunt zijn. En nogmaals, wil je daarover doorpraten, dan weet je ons te vinden in onze Discord. Die wordt steeds groter, steeds gezelliger, meer dan 430 leden inmiddels. Wat zullen het inmiddels zijn? Meer dan 20 subkanalen. Het is een hele gezellige boel. Mensen, wij gaan hem afronden. Voor het luisteren krijgen jullie natuurlijk weer die ene rare achievement. Voor 3 gamerscore, om gewoon even de achievement hunters onder ons heel erg onrustig te maken. En met deze laatste woorden wil ik jullie namens Glenn, Jeff en mijzelf bedanken voor het luisteren. En zien we jullie graag volgende week weer terug.
Hoi, hey, later. Tot ziens.
Hallo.